vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goeiedag beste luisteraar, goed dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Het gaat deze week over mazelen. Is dat een terugkerende miserie? Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik ben met twee mensen verbonden op verre afstand. Dus we doen het even over de Teams meeting. En dat zijn ten eerste Elze Bijker. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij bent kinderarts, infectioloog, immunoloog in het Moza Kids kinderziekenhuis in Maastricht UMC+. Volle naam. En dan hebben we ook nog Afke Schins. En jij bent huisarts.
Yes.
Jij zit helemaal in Groningen, dus zo zijn we met elkaar digitaal verbonden. Het gaat over mazelen. Nou, waarom zou je hier naar luisteren? Gezien de dalende vaccinatiegraad neemt het aantal gevallen van mazelen toe. En er zijn ook wel meer uitbraken te verwachten. Dus het is belangrijk dat het klinisch beeld goed te herkennen is. En ja, ik zie het momenteel helemaal niet zoveel. Dus het klinisch beeld ken ik alleen uit de boeken eigenlijk. Dus dat gaan we in deze podcast gewoon even helemaal goed opfrissen. Deze podcast heet Mazelen, terugkerende miserie. En miserie staat voor?
Ja, het is Thomas Sydenham heeft in 1693 de eerste beschrijving van het ziektebeeld gepubliceerd. En die noemde het toen measles. En dat was afgeleid van het Latijnse woord misella, wat miserie betekent.
Nou ja, kijk. Kunnen jullie eens beginnen met een stukje geschiedenis en wat beschrijvende cijfers geven van hoe staat het er nu eigenlijk voor?
Ja. De mazelen is eigenlijk een van de oudste infectieziektes die we kennen. Dat is eind 17e eeuw al voor het eerst omschreven. Zo lang is het al onder ons dus. En eigenlijk is het al die tijd tot eind vorige eeuw, hebben alle kinderen dat ongeveer gekregen op de kinderleeftijd. Want er was natuurlijk nog geen vaccinatie destijds. En het is in de jaren 70 in Nederland in het vaccinatieprogramma opgenomen. En in het jaar dat in het vaccinatieprogramma opgenomen werd, waren er nog 2.500 gevallen die gemeld waren. En eigenlijk is het sindsdien enkele tientallen gevallen per jaar die je ziet van de mazelen. Alleen elke 10 tot 15 jaar is er nog echt een grote uitbraak. En de laatste echt grote uitbraak was in 2013-2014. Toen zijn er ook ruim 2.500 gevallen geweest. En vorig jaar was er geen hele grote uitbraak, maar zijn er toch ruim 500 gevallen ook geweest. Dus we zien ook wel dat er, kleinere grote uitbraken zijn de afgelopen jaren. En de vaccinatiegraad daalt. En dat maakt dat het risico op grotere uitbraken natuurlijk ook steeds groter wordt. Dus het is wel belangrijk dat we het ook weer kunnen herkennen. Want ik denk dat vroeger alle huisartsen het herkenden, de mazelen. En dat het nu heel weinig mensen zijn die het echt gezien hebben in de praktijk.
Ja, wat is de vaccinatiegraad op dit moment?
De Elze moet jou even aankijken voor precieze cijfer. Ik weet niet of jij dat weet.
Ja, de vaccinatiegraad, we weten niet helemaal precies. Omdat sinds 2022 moeten mensen toestemming geven aan de jeugdgezondheidszorg om het feit of een kind wel of niet gevaccineerd wordt door te geven aan het RIVM. Dus er is een deel kinderen wat wel gevaccineerd wordt, maar wat niet geregistreerd wordt. Maar de geregistreerde vaccinatiegraad voor de eerste prik op de leeftijd van 14 maanden is bijna 90%, 88,8%. En van de BMR2 is dat 81,2%. Maar dat is dus wel, dat is een onderschatting, omdat die anonieme vaccinaties daar niet in meegenomen zijn. Maar het is zeker onder de 95% waar we 20 jaar geleden wel nog boven zaten en die ook nodig is voor groepsimmuniteit.
Ja, ik wist helemaal niet dat dat veranderd was, anoniem. Maar dat maakt dus het weer iets ingewikkelder om die cijfers in te schatten. Ja, ja, en je zegt al, 95% is nodig als vaccinatiegraad om de mazelen onder de knie te houden. Hoe besmettelijk is mazelen en waarom is dat zo besmettelijk?
Ja, het is heel besmettelijk. Het is een van de besmettelijkste infectieziekten eigenlijk die we kennen. En er zijn een aantal redenen voor. Maar misschien dat we eerst even naar het reproductiegetal kunnen kijken. Want dat kennen we denk ik inmiddels allemaal vanuit de coronapandemie.
Ja.
En bij corona was het reproductiegetal, dus dat is hoeveel mensen een ziek persoon besmet in een niet-immune omgeving, zeg maar. Bij corona was het tussen de 1,4 en de 2,4. En bij de mazelen ligt dat tussen de 12 en de 18. Dus dat is echt fors hoger. Dus het is heel besmettelijk. En het is een aerogeen virus. Dus het wordt overgedragen via de lucht. En het blijft ook hangen in de lucht. Dat is denk ik ook belangrijk. Het kan tot, het advies is ook om 2 uur de wachtkamer bijvoorbeeld te luchten. Nadat iemand in de wachtkamer heeft gezeten per ongeluk. En het kan dus ook best lang overleven in de lucht. En je hoeft maar heel kort blootgesteld te worden om besmet te raken. Dus dat is, dat is waarom het zo besmettelijk is.
Ja. En dan, als je eenmaal besmet bent, hoe maakt het virus dan ziek?
Ja, zoals Afke al zei, verspreidt het zich door de lucht. En dan infecteert het eerst het epithel van de luchtwegen. Dus dan krijg je de verkoudheid en de hoestklachten. En daarna verspreidt het zich via de lymfebaan en de bloedbaan naar de rest van het lichaam. En dan krijg je onder andere de rash. Dus dat is eigenlijk de pathofysiologie van de acute infectie. Maar wat mensen misschien minder goed weten, wat minder bekend is, dat het ook een immuunsuppressief effect heeft, het mazelenvirus. Dus na een acute infectie is er ook een verhoogd risico op secundaire infecties. En niet alleen de secundaire bacteriële pneumonie kort daarna, maar nog jarenlang heb je een verhoogd risico op andere infecties ook.
Ja, dat noemen jullie ook wel in het artikel de amnesie van het immuunsysteem. Mooi woord. Is het nou specifiek voor de mazelen of komt dat vaker voor?
Ja, ik kan me niet voorstellen dat het uniek is, maar het is wel bij de mazelen, denk ik, in ieder geval heel goed uitgezocht en bekend en gerapporteerd. Er zijn studies die laten zien dat je in de eerste maand wel 43% meer kans hebt op secundaire infecties. En tot 2,5 tot 5 jaar later is dat nog steeds 15% hoger dan als je niet de mazelen hebt gehad. Dus dat heeft echt behoorlijke impact.
Ja, ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord dat het überhaupt zo lang een effect kan hebben, een infectie met een virus. Zien jullie dat nou in de praktijk ook vaker met andere virussen, dat ze daarna gewoon heel vaak sneller ziek worden?
Nee, het is dus iets wat ik niet goed ken van andere virussen. Ja, dat mazelenvirus dat infecteert lymfocyten, dus T- en B-lymfocyten. En dat zijn natuurlijk deels geheugencellen die zijn aangemaakt tegen andere pathogenen. En die worden dan vernietigd en die verdwijnen dan. Dus je immunologisch geheugen wordt gewoon deels afgebroken door dat mazelenvirus. En dat heeft jaren de tijd nodig om weer op te bouwen.
Ja. Dus dat zou het specifieke deel van de mazelen kunnen zijn.
Ja.
En dan houdt het dus ook echt zo lang aan nog.
Ja, echt tot 5 jaar later, ja.
Ik hoor dat niet vaak als argument om wel te vaccineren. Hè? Dat het juist zo'n invloed kan hebben.
Het is ook niet zo bekend, denk ik.
Nee. En hoe ziet het ziektebeeld er dan verder uit? Waar heeft iemand echt last van?
Dat is vooral in het begin moeilijk te onderscheiden van andere kinderziektes. Sowieso wel een beetje hoor. Maar nadat mensen besmet zijn, duurt het een dag of 7 tot 14 voordat ze echt klachten ook krijgen. En dat begint zoals veel insectenziektes met een prodroom. En dat duurt ongeveer 2 tot 4 dagen, dat prodroom. En daarin je hebt in ieder geval koorts. En daarbij hoesten, neusverkoudheid. Conjunctivitis is wel vrij typisch, maar is niet altijd aanwezig. Aan het einde van dat prodroom is eigenlijk de koorts het hoogst. Dus dan zijn kinderen echt het meest ziek. En dan kun je ook koplikse vlekjes zien. En ik weet niet of veel mensen dat gezien hebben, maar er staat een foto in het artikel. En natuurlijk op het internet kun je het vinden. Maar het zijn hele kleine wittige vlekjes eigenlijk in het wangslijmvlies voornamelijk. En het kan ook op het gehemelte zitten. En dat is pathognomisch voor de mazelen. Alleen, je moet het zien. En het komt bij ongeveer 30% van de gevallen voor. Dus lang niet bij iedereen. En het gaat natuurlijk ook weer weg na een aantal dagen. Dus als je het gemist hebt, dan weet je het daarna niet meer.
Ja. Want dat zit aan het eind van die prodromale fase, zit dat?
Ja, dan ontstaat het.
Ja.
En dat is dus ongeveer 2 tot 4 dagen. Dus na een aantal dagen dat je ziek bent, krijg je die vlekjes.
Ja.
En wat er dan gebeurt is dat ze een uitslag krijgen. Hè? Dat is de typische mazelenuitslag. Dus dat is een vrij grof, vlekkig exantheem. En dat voelt ruw aan, dus het voelt een beetje als schuurpapier. En dat begint dan vaak achter de oren. En trekt dan via het gezicht, ja, eigenlijk naar beneden, via de nek, naar de romp en de extremiteiten. En ze zitten dus vaak helemaal onder de rash. En ja, dat kan moeilijk te onderscheiden zijn van andere exanthemen die we kennen van andere virusziektes.
Heb je daar nog tips voor om dat toch te kunnen onderscheiden?
Ja, ik denk dat een aantal dingen belangrijk zijn. En dan met name dus je anamnese en het lichamelijk onderzoek, zoals heel vaak. Dus anamnestisch is het belangrijk. Wanneer begon die koorts? Heb je een paar dagen koorts gehad en kwam toen de uitslag? Kwam het tegelijkertijd? Of was de koorts al weg en kwam toen de uitslag? Waar begon de uitslag en hoe heeft het zich uitgebreid?
Als ze dat weten, poeh.
Ja, dat is altijd maar de vraag of mensen dat weten. Maar als ze het weten, is het fijn, dan kan het je helpen. Ja, en anamnestisch is natuurlijk heel belangrijk om te weten, zijn de kinderen gevaccineerd? En zijn er kinderziektes in de omgeving? Hè? Dan wel de mazelen, dan wel andere ziektes die bijvoorbeeld op de opvang heersen of in het gezin.
Ja.
En bij lichamelijk onderzoek is het dan dus belangrijk om te kijken naar hoe ziet dat exantheem er dan uit? Hoe voelt het aan? Ja, en dus ook belangrijk om de ogen te inspecteren en zeker in de mond-keelholte ook te kijken. Als je toch die koplikse vlekjes ziet, dan heb je de diagnose eigenlijk wel rond.
Ja.
Maar er staat dan ook weer een tabel met overzichtfoto's in het artikel. Dus dat zou je er altijd even bij kunnen pakken. En daar staat ook bij hoe het beloop typisch is. Maar ja, er is overlap tussen bepaalde ziektes.
Ja. En als je gevaccineerd bent, is er dan nog een kans op de ziekte?
Ja, maar de kans wordt wel een stuk kleiner.
Hoeveel kleiner? Kun je daar een getal aan geven?
Ja, de eerste vaccinatie, na een eerste vaccinatie is 90% beschermd. En na de tweede vaccinatie, direct na de tweede vaccinatie, is dat ongeveer 99%. Dat neemt in de loop van de tijd wel weer een beetje af. Maar het is dus niet 100% inderdaad. Dus dat is goed. Ook bij gevaccineerde personen zou het kunnen zijn dat ze niet immuun zijn. Maar het is wel, nou ja, wel dus heel hoog, het beschermingspercentage.
Ja, en je krijgt hem pas op je 14 maanden, de eerste. En dus dan zijn de immunoglobulines van je moeder ook al weg. Dus dan heb je toch nog een periode dat je kans hebt. Want je bent nog niet gevaccineerd voor de BMR.
Ja, en daarom is die groepsimmuniteit natuurlijk zo belangrijk.
Ja. Helder. Wat kan je dan op de lange duur nog meer krijgen als complicaties?
Ja, dus er zijn complicaties tijdens de acute infectie. Dat zijn vooral luchtwegproblemen, dus otitis, bronchiolitis, pneumonie. En dan zijn er ook nog neurologische complicaties. Dus zowel tijdens de acute infectie, die zijn zeldzaam, maar wel heel ernstig. Dus tijdens de acute infectie, dat is ongeveer 1 op de 1000 kun je een encefalitis krijgen. En dan is er een hele beruchte complicatie op lange termijn. Echt jaren nadat je de mazelen hebt gehad. Dat is ook heel zeldzaam, 1 op de 150.000. Maar dat is de SSPE, de subacute scleroserende panencefalitis. Dus dat is ook een neurologisch beeld. En dat is echt een hele akelige diagnose. Want zodra je die gesteld hebt, is het zeker dat de patiënt overlijdt binnen een paar jaar. Dus dat is echt een hele akelige lange termijn complicatie van de mazelen.
Dus dat is veel later, dat is heel zeldzaam en dat is een niet-steriele infectie, of niet steriel, dat is gewoon een scleroserend probleem.
Ja, het heet subacute scleroserende panencefalitis. Het is wel nog zo dat, volgens mij, als je met autopsie kijkt in het brein van die kinderen, dat daar ook nog mazelen deeltjes zitten. Dus hoe dat precies werkt, snappen we volgens mij ook niet zo heel erg goed. Maar het is wel, het is een doodsvonnis, hè, op het moment dat je die diagnose stelt. En dat is ook in Nederland de afgelopen jaren nog af en toe gebeurd. Dat is dan een heel slecht nieuwsgesprek. Want het is dan is de dood gewoon onvermijdbaar binnen een paar jaar.
Ongelooflijk, ja. Ja.
Ja, en nog even aanvullend op de SSPE, is dat je dat na vaccinatie nooit ziet. Dus wel na een infectie met de mazelen, maar nooit na de vaccinatie.
Ja, goede aanvulling. Ja, nu zitten we natuurlijk in de spreekkamer ook. De gesprekken die voeren we ook over wel of niet vaccineren. Ik kan me voorstellen dat een kritische ouder zegt van ja, maar die kansen dat het zo heftig is, hè, die 1 op de 150.000 van zo'n echt groot probleem, ja, dat is echt een doodsvonnis en dat is denk ik bij heel veel mensen niet bekend. Maar de complicaties die er zijn, die komen dan op 1 op 1000 voor. En het ziektebeeld zelf is, dat is te doen. Ik kan me voorstellen dat ze zeggen van ja, ik vind het niet erg genoeg. Ik wil toch niet laten vaccineren van mijn kinderen. Wat vind je daarvan?
Ja, nog eventjes die 1 op 1000, dat was voor de encefalitis. Die luchtweginfecties en complicaties, die komen echt wel veel vaker voor. Wat betreft de vraag over wel of niet vaccineren. Nou, het staat voorop dat dat een keuze is die ouders zelf mogen maken in Nederland. De vraag is alleen of mensen zich nog realiseren wat de risico's zijn. Ik denk doordat we jarenlang zo'n goede vaccinatiegraad gehad hebben, staat de infectie, de complicaties staan gewoon niet meer zo bij mensen op het netvlies. Dus ja, het klopt dat mazelen in de meeste gevallen een onschuldige kinderziekte is, in de overgrote meerderheid van de gevallen. Maar er is een veilig en effectief vaccin waarmee je die complicaties, die weliswaar relatief zeldzaam zijn, maar er is een veilige en effectieve manier om die te voorkomen. Ik denk wel dat we dat verhaal moeten blijven vertellen. En ik denk ook, nou, dat hebben we, hè, dat is ook wel de ervaring, dat als de vaccinatiegraad daalt en er daardoor weer meer infecties voorkomen en er meer complicaties gezien worden, ja, dan gaat de vaccinatiegraad op een gegeven moment ook weer stijgen. Maar het is een beetje jammer dat de wal het schip op die manier moet keren. Maar ja, dat is soms zo.
Afke, heb jij nog aanvullingen als huisarts?
Ja, ik denk, kijk, de groepsimmuniteit is natuurlijk ook belangrijk, hè? Dus jonge kinderen zijn niet beschermd. Dat is nog een aanvullend punt, denk ik. En het is toch best wel nog een aanzienlijk deel wat opgenomen moet worden, hè? De mortaliteit is dan misschien wel heel laag. 0,1% in westerse landen. Maar 6% wordt opgenomen in het ziekenhuis door de complicaties voornamelijk. Dus het is ook weer niet zo onschuldig.
Ja, met een extra druk op het ziekenhuis. Ja.
En ik ben het ook helemaal met jou eens, Afke. Die groepsimmuniteit, een soort van collectieve verantwoordelijkheid om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen. Hè? Jonge kinderen en mensen met een verminderde afweer, die kunnen niet gevaccineerd worden. Die kunnen we alleen maar beschermen door groepsimmuniteit. Ik vind dat we dat ook echt wel mogen blijven benoemen, inderdaad.
Ja, sterke punten. Ja. Nou, dan gaan we weer even terug naar de mazelen en de beginfase daarvan. Wat moet je als huisarts doen als je denkt dat er mazelen is? Moet je verder onderzoek doen?
Ja, je kunt aanvullend onderzoek doen. Hè? Dus als je een verdenking hebt op mazelen, is ook wel het advies om diagnostiek daarnaar in te zetten. Ofwel via de huisarts of via de GGD. En de diagnostiek hangt een beetje af van waar je bent in het ziekteproces. Dus binnen 3 dagen na het ontstaan van de huiduitslag kun je PCR-test verrichten. Ofwel door een keeluitstrijk of in de urine. En vanaf 4 dagen wordt het serologie. Dan is de uitslag niet, de PCR niet meer betrouwbaar. Dus dat moet je doen bij een verdenking op de mazelen. Als je een heel typisch verhaal hebt met andere besmetten in de omgeving bijvoorbeeld, dan hoeft dat niet. En als je die koplikse vlekjes ziet en verder een typisch beeld hebt, dan hoef je in principe ook geen diagnostiek in te zetten. Maar je moet het wel melden, want het is een meldingsplichtige ziekte. Binnen 1 werkdag bij de GGD moet het gemeld worden. En zij zullen dan verder bron- en contactonderzoek overnemen.
Oké, dus als je een verdenking hebt en je hebt het heel duidelijk verhaal, dus koplikse vlekjes, de rest past er ook bij. Of je hebt een uitbraak in die omgeving die al wel bevestigd is. Dan heb je zo'n duidelijk verhaal, dan kan je gewoon de melding doen. Maar dan moet je dus wel de melding doen. En als het een verdenking blijft, dan moet je een test doen. Nou, dan hangt het weer vanaf in welke fase je zit, of je nou een PCR kan doen of serologie. Om vervolgens dus uiteindelijk ook de melding te kunnen doen aan de GGD.
Yes. Ja. En je kunt natuurlijk altijd overleggen, hè, met de GGD-arts als je twijfelt van, nou, moet ik nou nog wel of niet diagnostiek inzetten, of is het wel duidelijk genoeg? Dan kun je ze altijd even bellen.
Ja, lastig hoor, om het op dat moment te zien. Want het is ook nog eens lastig, wat je eerder ook al zei. 2 uur lang moet je de ruimte laten luchten. Op het moment dat je een mazelenpatiëntje in je spreekkamer hebt gehad. Of waar dan ook, in de wachtkamer. Dat is niet niks, 2 uur lang. Ik kan me zelfs voorstellen dat sommige huisartsen die nu luisteren denken, ja, dat is een beetje overdreven. Ik heb die ruimte helemaal niet. Waar moet ik dan mijn andere patiënten laten? Waar moet ik dan gaan zitten?
Ja, maar je wil denk ik ook niet in de krant komen omdat jouw praktijk de bron was van een mazelenuitbraak. Dus ik zou het toch maar doen, denk ik.
Ja, lastig hoor. Dit zou bij ons niet makkelijk zijn.
Nou ja, ik denk dat eigenlijk de clue is dat je wil proberen te voorkomen dat de patiënt komt. Hmm. Dus op het moment dat iemand belt en je hebt er een verdenking op en het is mogelijk om de patiënt thuis te laten, dan is dat het beste. Dus het is alleen als per ongeluk toch iemand komt, ja, dan moet je wel de maatregelen nemen om de kans zo klein mogelijk te maken dat het virus zich verspreidt.
Ja, dat is dus eigenlijk ook het advies. Hè? Dus zorg dat ze niet naar de praktijk komen als je een patiënt hebt die je verdenkt. Dus laten we, of als ze niet zo heel ziek zijn, kun je het misschien ook wel met een telefonische anamnese af en foto's. Eigenlijk alle huisartsenpraktijken kunnen tegenwoordig wel foto's ontvangen, denk ik. En als ze wel zo ziek zijn dat je denkt, nou, moet misschien toch een beoordeling plaatsvinden, is eigenlijk het advies om een visite te laten rijden. En dan natuurlijk het liefst door een medewerker die beschermd is. Dan mogen officieel hoeven mensen dat niet mede te delen. Nou goed, als je als huisarts zelf weet dat je beschermd bent, is het natuurlijk handig dat je gewoon zelf rijdt. En ja, als mensen toch per ongeluk mazelen blijken te hebben achteraf, dan zijn ze natuurlijk al vaak langer dan 2 uur uit de spreekkamer. Maar stel je twijfelt nou toch en je kan ze nog net vangen, ja, dan zou je ze bijvoorbeeld ook in een losse spreekkamer kunnen zetten. Ja. Dat ze gewoon daar direct naartoe gaan. Ja. En dan is het advies om, als ze toch ook naar de praktijk komen, om dan de patiënt wel ook een FFP2-masker te geven. De meesten zullen die misschien niet meer in huis hebben nu. Hè? Maar je zou natuurlijk ook bijvoorbeeld iemand ze buiten kunnen laten ontmoeten en een FFP2-masker aan kunnen laten reiken.
Ja.
Het is een beetje behelpen.
Ja, het is een beetje terug naar COVID-tijden. Zou je zelf een masker opdoen als huisarts, terwijl je beschermd bent?
Ja, ja, het advies is een beetje dubbel. Want volgens de LCI-richtlijn hoeft het niet als je beschermd bent. En volgens de NHG-richtlijn zeggen ze, doe het maar wel.
Hmm.
Ook omdat dus niet van elke medewerker misschien wel duidelijk is wie er beschermd is. Dus nou ja, de NHG-richtlijn zegt, laat het iedereen maar gewoon wel doen. En sowieso, als je iets doet waarbij er veel deeltjes vrij kunnen komen, dus bijvoorbeeld zo'n keeluitstrijk, dan is wel van beide het advies om een FFP2-masker op te zetten.
Ja, ja, het is wel een lastige triage als je het zo nagaat, hè? Kindje, benauwd, koorts, tekenen van een longontsteking. Ja, dan zeggen wij eigenlijk al vrij snel, kom maar naar de praktijk en we zien je hier. Ja, ik denk, je als je 2 bevestigde, of misschien 1 bevestigde mazelen hebt in de praktijk, nou, dan ben je alert. Ja, voordat dat zover is, dan zie je het gewoon als een longontsteking. Ja, deze podcast helpt wel, deze opname ook voor mij. De triagist gaan we weer even alert maken. Ja. En dan, qua behandeling, wat kunnen we nog doen? Behalve de secundaire infecties behandelen.
Ja, voor de mazelen zelf dus eigenlijk niet zo heel erg veel. De ondersteunend, hè? Dus paracetamol als ze koorts hebben of pijn. Rust, thuis laten. De algemene adviezen eigenlijk bij een virale infectie. En geruststellen dat de huiduitslag echt wel weer wegtrekt. Dat gaat gewoon vanzelf. Meestal na ongeveer een week. Daar maken ouders zich ook nog wel eens zorgen om bij deze kinderziektes.
Ja. En dan is er ook nog een post-exposure profilaxe. Ja, wel meer bekend van de prikaccidenten. Maar bij wie zou je dat moeten doen?
Ja, dat is afhankelijk van de immuunstatus van degene die bloot is gesteld. Hè, is dat iemand die een verminderde afweer heeft, of om een andere reden een verhoogd risico op een ernstige beloop? Die kunnen daarvoor in aanmerking komen. En ja, kort samengevat, dat kan of door iemand actief te vaccineren, of door immuunglobulines toe te dienen, als ze bijvoorbeeld dusdanig verzwakt immuunsysteem hebben dat ze niet gevaccineerd kunnen worden, of als daar de tijd niet voor is. Er staat een protocol op de website van het LCI. En ik zou contact opnemen met de GGD om dat samen op te pakken en door de GGD te laten coördineren.
Nog even een open deur dan hier zo. Los van dat mensen natuurlijk niet naar de praktijk moeten komen als ze verdenking hebben op mazelen, is het natuurlijk ook belangrijk dat ze thuis isoleren. En binnen het gezin is dat heel lastig, want het is natuurlijk gewoon heel besmettelijk. Maar laat patiënten gewoon niet de deur uitgaan. Niet naar de supermarkt. Laat geen bezoek komen. Volg eigenlijk gewoon de maatregelen die we nog kennen uit de coronatijd. En mensen zijn besmettelijk tot 4 dagen nadat de huiduitslag ontstaat. Dus dat is dan ook tot wanneer je eigenlijk zou moeten isoleren.
Ja.
ja, dat is ook nog wel belangrijk om even te melden. Ook als je de verdenking hebt, misschien handig om alvast te zeggen aan de telefoon. Voordat mensen denken, ik ga nog snel even iets doen voordat de huisarts bij me komt.
Inderdaad, ja. Ja. Nog even het hele dorp besmetten voordat de huisarts komt. Ja, nou, zo zijn we aan het eind gekomen van weer even de opfriscursus over mazelen. Als afsluiter, wat zijn nou de belangrijke zaken die we echt niet moeten vergeten?
Nou, ik denk dat gezien de dalende vaccinatiegraad, er gaan meer uitbraken komen. Dus daarom is het denk ik heel belangrijk dat we er alert op zijn en dat we weten hoe we het ziektebeeld kunnen herkennen. Dat als er verdenking is en het is mogelijk dat we de patiënten niet naar de praktijk laten komen. En mochten die patiënten toch komen, ja, maak dan een lijst van de mensen die daar waren, die in contact zijn geweest, zodat er gekeken kan worden of daar kwetsbare, onbeschermde mensen bij zitten die profylaxe moeten krijgen. En ik vind het ook wel belangrijk, denk ik, om nog even te noemen, hè, de vaccinatiegraad daalt, er is toenemende vaccinatietwijfel. De redenen daarvan zijn natuurlijk ontzettend divers. Maar wat wel altijd uit onderzoek komt, is dat gezondheidszorgprofessionals en zeker ook huisartsen bovengemiddeld vertrouwd worden door patiënten. En dat ook wat wij als gezondheidszorgprofessionals zeggen en wat een huisarts zegt tegen patiënten of ouders, dat ze dat meenemen en dat ze dat waarderen. Dus dat het uitvoeren van het vaccinatieprogramma is natuurlijk de primaire taak van de jeugdgezondheidszorg. Maar ik denk dat we als kinderartsen en huisartsen ook een rol daarin kunnen spelen om wel aan te geven dat wij achter het Rijksvaccinatieprogramma staan, dat we dat belangrijk vinden, waarom we dat belangrijk vinden en dat er veilige en effectieve vaccins zijn om kinderen te beschermen tegen infecties die vroeger heel veel miserie veroorzaakten. Dus ik denk dat dat een rol is die we wel kunnen en misschien ook wel moeten nemen in deze tijd.
Ja, en nog heel even aanvullend daarop. Ik denk dat, ik heb het zelf in ieder geval wel ervaren, dat je soms wat huiver ervaart als huisarts om dit aan te snijden bij patiënten. Dus als je vraagt naar vaccinatiestatus en ze zeggen nee, ze zijn niet gevaccineerd. Dat je dan denkt, het zal wel een reden zijn waar ze niet over in discussie willen gaan. Maar eigenlijk is het gewoon heel mooi als je even toestemming vraagt om het er dan vervolgens over te hebben. Net als bij stoppen met roken of bij gewichten bijvoorbeeld. Hè? Dat je gewoon vraagt, vind je het goed als we daar nog even verder over praten, over die vaccinaties? En stel het antwoord is nee, dan ben je gewoon klaar. Dan heb je ook hoef je dat verder ook niet meer aan te snijden. Maar als ze daar wel voor openstaan, dan heb je een mooie opener voor het gesprek. En stel je hebt geen tijd in dat consult, dan kun je ze ook vragen om nog een keer terug te komen op een ander moment. Maar dan heb je wel je kans gegrepen. En we hebben daar zeker als huisartsen denk ik ook een verantwoordelijkheid in.
Ja, ja. Mooi gezegd. Ja, dat sluit ook wel aan op de podcast van 2 weken geleden met 2 kinderartsen over misinformatie. Nou, dat ging daar ook een stukje over hoe je dan in de spreekkamer het aansnijdt op en dat je het gesprek in die zin fijn houdt. Ja. Dus daar, als je die nog niet geluisterd hebt als luisteraar, dan dat is ook een mooie over misinformatie. De volgende podcast die gaat over het nieuws met Marco Krukrink en Sjoerd Brugink. Elze Bijker als kinderarts en Afke Schins als huisarts, ontzettend veel dank voor deze uitleg over mazelen. En luisteraars, tot de volgende podcast.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcast aflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!